Ik heb een paar mooie schriftelijke vragen van u gekregen. En daarna, als die geweest zijn, dan gaan wij verder, als die er zijn, met mondelinge vragen. De eerste vraag. Als ik bid, naar wie moet ik dan precies bidden? Naar God of Jezus? Of de Heilige Geest? Het is verpand dat er altijd mensen zijn die Heere zeggen. Alsof we nooit verder zijn gekomen dan het Oude Testament. Dat bedoelen ze eigenlijk ook, de God van de Psalmen. De God van het Oude Testament. Ik vraag wel eens, waarom zeggen jullie nooit Vader? Ja, dat vinden ze toch wel een beetje eng. Er is toch een hele afstand tot de Heere God. Je kunt het alle drie bidden en dan moet je even goed onderscheiden. Als het gaat over je afhankelijkheid van God, als het gaat over zijn dagelijkse zorg voor jou en voor je familie, dan bid je tot de Vader. Dan bid je niet tot de Heer Jezus. De Vader is het die ons lief heeft. De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 16, jullie mogen rechtstreeks tot hem gaan. De Vader zelf heeft u lief. En als het om zijn zorg en zijn vaderlijke genegenheid gaat, dan bid je tot de Vader. Tot de Heer Jezus bid je als het gaat om de meester en de dienstknecht. Ik ben niet een dienstknecht van de Vader, hoewel ik dat niet allemaal wil scheiden van elkaar. Ik ben het kind van de Vader en ik ben een dienstknecht van de Heer Jezus. Dus als ik als dienstknecht bid, dan bid ik tot de Heer. Niet Heere met hoofdletters alsof het over de God van het Oude Testament gaat, maar dan bid ik Heer. Dat is zijn titel, zoals Petrus het zegt in Handelingen 2, God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Hij is de gezalfde koning, hij is ook de Heer, de meester van de dienstknecht. En die vinden nauwelijks voorbeelden in de Bijbel van het bidden tot de Heilige Geest. Maar als je dat zo wilt en het gaat om de kracht die je nodig hebt in de bediening of überhaupt, dan kun je bidden tot de Heilige Geest. Maar in het algemeen vind je eerder voorbeelden in het Nieuwe Testament van het bidden tot God de Vader of tot de Heer Jezus. Je bidt als kind tot de Vader en tot als dienstknecht, dienstmaagd tot de meester. Daarbij wil ik er met nadruk op wijzen dat er boven maar één postbus is. Met andere woorden, als je dus tot de verkeerde persoon zou bidden, als je tot die conclusie zou komen, hoef je niet te denken dat je gebed verloren gegaan is omdat het op het verkeerde adres is bezorgd. Ik bedoel het echt heel eerbiedig, maar zo precies wordt daarboven niet op gelet of je wel tot een goede persoon hebt gebeden. Daarvoor is nou juist ook weer heel belangrijk in de drie eenheid dat het er is maar één God. En die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus al zou je niet de juiste persoon hebben aangesproken, dan is er nog helemaal geen man overboord. Maar ik vind wel, dat, laat ik dat erbij zeggen, dat we daarin een beetje preciezer mogen zijn. Vooral in de evangelische wereld hoor ik nog wel eens bidden. Vader, we danken u dat u voor ons gestorven bent. Dan denk ik, zouden die mensen nou niet horen wat ze zeggen? Vader, we danken u dat u voor ons gestorven bent. De Vader is niet voor ons gestorven. De Heer Jezus is voor ons gestorven. De Zoon van God. Of Heer Jezus, we danken u dat we uw kinderen mogen zijn. Ook even onnadenkend. Even slordig. We zijn de kinderen van de Vader. Niet de kinderen van de Heer Jezus. Maar ook daarvoor geldt. Er is boven maar één postbus. Maar ik vind wel dat we een beetje wat dat betreft op onze woorden moeten passen. Alsof een heel eenvoudig iemand gaat die niet zo diep over die dingen kan nadenken, dan is dat allemaal helemaal niet erg. Maar als ik ook wel eens voorgangers dat soort dingen hoor zeggen of aanbiddingsleiders, dan denk ik, denk even wat beter na. Hoe moet ik de tekst, dat is de volgende vraag, de tekst zien in Johannes 2 Johannes, vers 10 en 11. Ik heb even op vers 10 gewezen. Ik zal ze nu even voorlezen. Als iemand tot u komt, schrijft Johannes aan deze vrouw met haar kinderen, en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken. Dan moet u wel even letten op dat woord begroeten. Je kunt tegen iedereen zeggen, goedemorgen. Goedenavond. Dat heeft zo afgevlakt dat een heleboel mensen helemaal niet meer weten wat het betekent. Goedemorgen is een afkorting van een lange zin en die betekent de Heere schenke u of God schenke u een goedemorgen. En als je het helemaal geseculariseerd wil zeggen, ik wens u een goedemorgen. Maar groeten heeft de oerbetekenis van zegenwens. In Beieren en Zwitserland zeg je nog steeds grüß Gott. Het volledige zinnetje luidt, es grüß dich Gott. God moge jou zegenen. Daar heb je groeten nog in de oorspronkelijke betekenis. Iemand de zegen van God toewensen. En in Oostenrijk zeg je viertoi, dat is een verbastering van God behüte dich, ook zegenwens. Nou, het punt is hier dus niet dat je niet de gewone burgerlijke beleefdheid zou moeten betrachten. Als een Jehovah's getuige aan de deur komt, dan zeg ik niet niks. Zo van, ik mag u nou eenmaal niet groeten, dus vertel me wat hebt u te vertellen. Dat is alleen al uit burgerlijke beleefdheid onvoldoende. Ik zeg, goedemorgen, goedemiddag. Wat komt u doen? Dat zie ik al meteen, maar dat willen we dan toch even. En als ze weggaan, dan zeg ik, God zegene. Ik herinner me ooit dat ik tegen een jong meisje heb gezegd, er stonden twee ouderen achter haar. Ik zei, luister, ja, ik weet niet of ik zulke dingen vandaag al zou durven zeggen. Dat zeg je ook wel eens een jonge, jeugdige overmoed. Ik zei, jij bent misleid. Jij wordt getraind om deze leringen, die valse leringen zijn, te verspreiden. Misschien komt er een dag, ik ga voor jou bidden, dat je dat gaat zien, dat het valse leringen zijn. Misschien denk je dan wel op dat moment, hoe kom ik daar ooit vanaf? Waar kan ik ooit heen? Onthoud dan dat je hier altijd terecht kunt. Het is 100 jaar geleden en ze is nooit opkomen dagen, maar ik meende dat wel. Misschien zou ik het eigenlijk nog wel eens moeten zeggen. Meestal maak ik me er nu wat makkelijker vanaf dan ik vroeger deed. Dan ging je daar diep serieus op in. En dat is helemaal niet altijd zo verstandig. Want zij zijn getraind om op alles wat jij zegt antwoord te geven. Jij bent niet getraind om op alles wat zij zeggen antwoord te geven. Ik herinner me uit mijn jeugd een NCRV-dominee die eens een keer met zo'n Jehovah's getuige in debat zou gaan voor de radio. Ik kan je verzekeren, de dominee ging finaal af. Waarom? Omdat hij totaal niet getraind was om tegenover dat soort drogredeneringen van deze Jehovah's getuigen, om daar zin op te antwoorden. Het was ook onzinnig, maar hij was niet gewend aan onzinnigheden. Het is ongeveer zoals een grootmeester schaken die tegen een sluwe beginner optreedt en totaal niet weet wat hij met die stomme zetten van die beginner aan moet en daardoor helemaal de kluts kwijtraakt. Zo is dat hier ook. Dus in dat opzicht kun je er beter helemaal niet aan beginnen. Maar waar het hier om gaat is dat deze vrouwen, en dat geldt net zo goed voor mannen, kwetsbaar zijn. Als zo'n dwaalleraar bij je komt, het is een heel lief en aardig persoon. Uiteraard, de duivel gebruikt alleen maar lieve aardige mensen. Een stelling die je niet mag omdraaien, dat alle lieve en aardige mensen van de duivel komen natuurlijk. Maar die komt jou met zoet gevoisde stem zijn theorieën verkondigen. En hoeveel christenen zijn er nou die als het over die dingen gaat, gewapend zijn om daarop te antwoorden? Dus moet je dat misschien maar beter niet doen. Je gaat er niet over discussiëren. Ik was vorig jaar met mijn zoon in april in Israël, met mijn jongste zoon, ter afronding van zijn opvoeding, zeg ik altijd maar. Ik was met mijn oudste zoon ook daar geweest. En op één dag in Galilea kwamen we eerst een heel gezelschap van Jehovah's getuigen tegen. Ik moet je zeggen, dat was buitengewoon genoegelijk en gezellig, want we hebben niet over erg diepe dingen gesproken. Maar tegelijkertijd dacht ik, vroeger zou ik er misschien als een bok op de havenkist opgesprongen zijn om ze hun dwaalleringen. Ik ben wel aardiger geworden geloof ik, maar is het nou ook wijzer? Doe ik er nou goed aan? Ik weet het niet. Op exact diezelfde dag kwam ik een hele groep mormonen tegen. Het waren ook alweer verschrikkelijk, het was op dezelfde dag. Ik bij allebei zie ik nog precies waar het was. En het ene was aan het meer van Galilea en het andere was in de bergen. Mijn zoon was omhoog geklommen, dat kan dus oude vader, kan dat niet meer. En dus kwam ik dat hele stelletje mormonen tegen, ook allemaal vriendelijke, aardige mensen. En ik ben ook altijd nieuwsgierig, dus ik vroeg ze allebei, die twee groepen, 100 uit over hun, wat ze allemaal deden en hoe dat allemaal toeging, zonder eigenlijk inhoudelijk op hun opvatting in te gaan. Aan de ene kant denk ik, als oudere wijze man, het heeft toch geen zin om ze proberen van gedachten te laten veranderen. Aan de andere kant ben ik ook wel eens een beetje jaloers op die jonge kerel die meteen geestelijk en op de vuist ging met ze, met stevige argumenten. Ik weet dat niet zo goed. Ik ga dat later maar navragen Heer, wie deed nou beter, die jonge Owenheel of die oude Owenheel? We zullen het wel horen, ik weet het niet goed. Ik ben vandaag misschien meer mens. Ik wil in de eerste plaats gewoon, ik vind het mooi om zo'n ontmoeting. Ik ben nog nieuwsgierig, ik stap meteen op dat soort mensen af. Zit met een Bijbel voor zich, ik zeg, wie zijn jullie, wat leuk, wat doen jullie? Het ene was een Brits gezelschap, het andere een Amerikaans gezelschap. Ik weet het niet meer. Maar hier wordt wel gezegd tegen die vrouw, kijk eruit, kijk eruit. Als je hem in huis ontvangt en hij zit eenmaal op je divan en hij begint te oreren met de Bijbel in de hand, weet je zeker dat je tegen hem opgewassen bent? Nee, dat weet je niet zeker. Weet je zeker dat je je gezin kunt wapenen tegen deze leraar? Nee, dat weet je niet. Weet je wat je beter kan doen? Beter helemaal geen contact hebben. Je mag best vriendelijk zijn, zeg ik er dan bij. Je mag best beleefd zijn, je mag ook zeggen, nou, goedemorgen. Je mag zeggen, ik ga voor u bidden. Je mag zeggen, God zegene u. Niet in uw weg die u gaat, maar in een nieuwe weg waarvan ik hoop dat u die ooit zult vinden. Maar ga niet jezelf overschatten. Dat zou ik vandaag ook tegen een heleboel mensen willen zeggen. Ik durf best te zeggen dat de meeste christenen niet opgewassen zijn tegen Jehovah's getuigen. Die op conferenties getraind worden met stukjes op het toneel. Hoe je aan de deur mensen kunt overtuigen van hun ideeën. Wat je moet zeggen. Dat is nog helemaal een feit. Zij worden erop getraind en wij zijn het niet. En daarom denk ik dat dit vers heel nuttig is doordat het ons zegt. Probeer het maar niet. Zeg meteen maar ho. Daar ga ik niet op in. Omdat je niet zeker bent voor jezelf. Als iemand deze leer, de leer van Christus, niet brengt. Het staat nog niet eens dat hij een dwaalleer brengt, maar hij brengt deze leer niet. Dat betekent natuurlijk, hij brengt een andere leer over Christus. Dat is niet de Bijbelse leer. Zet meteen een streep. Begin er niet aan om je gezin en jezelf te beschermen. De derde vraag. Best veel christenen denken en zeggen dat de God van de Bijbel dezelfde is als de Allah van de Koran. Is dat ook niet de leer van de antichrist? Ook moslims denken vaak zo. Mohammed, de Koran, dat is het laatste woord van God, schuine streep, Allah. Ik vind het altijd een ontzettend moeilijke vraag. Ik zal je vertellen waarom. Alle wijsheid die Mohammed had over Allah, waar kwam die vandaan? Die kwam van de Joden en de christenen die hij op zijn wegen had ontmoet, zijn karavaan reizen. Hij was een ongeletterd man, hij kon hoogstwaarschijnlijk nog lezen, nog schrijven. Alles wat hij als openbaring had ontvangen, dat hebben anderen opgeschreven. Maar hij heeft wel heel erg goed geluisterd en heel veel opgepikt. Allah in het Arabisch betekent precies hetzelfde als het woord Eloah of Elohim in het Hebreeuws. Het is helemaal geen naam, het is gewoon de aanduiding voor God. Hij bidt tot de God die de Semieten kenden en waarover hij zoveel gehoord heeft van de christenen en de joden. In die zin zeg ik ja over wat voor andere God zou hij het gehad moeten hebben. Er is geen andere God, er is maar één God. Alleen de wijze waarop hij over die God spreekt en schrijft, of laat schrijven, lijkt zo ontzettend weinig op de God van de Bijbel, dat het is als wanneer je jezelf beziet in een nachtspiegel. Je herkent jezelf nauwelijks. Je hebt zo'n vertekend beeld, het lijkt niet meer. Dus wat dat betreft, als iemand vraagt, is God dezelfde als Allah, dan zeg ik maar, net als de Duitsers zeggen, jein. Ja, luister, alles wat hij van God wist, dat had hij van de Joden en de Christenen. En tegelijkertijd is het beeld zo vertekend, hij is onherkenbaar. Hij lijkt nauwelijks op de God van de Bijbel. Behalve in een heel algemene zin, hij is de schepper van alles en de onderhouder van alles. Uiteindelijk zal hij alle mensen beoordelen, op goed en op kwaad. Dat zijn zeer, zeer algemene dingen. We hebben met Joden, maar dat is geen wonder, die hebben het Oude Testament. We hebben met Joden veel meer gemeen dan met Mohammedanen, met moslims. Dus in die zin, als ik nou met de mes op de keel die vraag moet beantwoorden, dan zeg ik voor de veiligheid en ik heb maar één minuut, dan zeg ik nee, het is niet dezelfde. Lijkt niet op elkaar. Ik merk ook wel dat er door christenen dan weer overdreven wordt gereageerd. Die zeggen, nou, als hij niet de God van de Bijbel is, dan is hij een demon. Dat zijn de mensen die, als we hebben vaak groepsreizen gedaan, die weigerden om een moskee binnen te gaan, want het was een afgodstempel en weet ik het allemaal, wat voor dingen. Allah is geen demon. Dan zeg ik toch maar liever het uitvoerige antwoord. Het is de God van de Bijbel, maar onherkenbaar verminkt. Maar dat is niet hetzelfde als een demon. Je moet ook in je beschrijving van je tegenstander niet doorslaan. Dan bereik je het omgekeerde effect. Dat deden we als christenen vroeger ook. Wat zijn er geen onzinnigheden verkocht over de katholieke opvattingen. Die protestanten gewoon napraten en die helemaal niet bleken te kloppen. En omgekeerd wat ideeën hadden de katholieken over protestanten en over hun opvattingen en hun leringen. Dan moet je ook kijken in het concilie van Trente, 1543, wat daar over de leer van de protestanten wordt gezegd. Dat gebeurt heel gemakkelijk. We overtrekken de verschillen, we overdrijven ze. Dat is niet fair. Ik vind ook als ik over moslims praat, dan moet ik een fair beeld van ze geven. Net zoals ik dat moet doen als ik het over katholieken heb, of over wie dan ook. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, je kunt zelfs elkaar op dat punt scherp bestrijden, maar begin altijd met je vijandsbeeld grondig te onderzoeken, dat je niet doorslaat naar de verkeerde kant, want dan bereik je het omgekeerde effect. Dan word je ook niet serieus genomen door je tegenstander. Als die merkt van, hij weet helemaal niks van ons en hij zegt grootste onzinnigheden over ons, nou, hoe wou je dan een gesprek voeren? Dan praat je alleen maar voor je eigen medegezin, medegenoten. Dus het is niet zo makkelijk een vraag om het op een goede manier te beantwoorden. Maar je kunt wel zeggen, dat is eigenlijk de kern van de vraag, de leer van de antichrist. Het is niet de God, het is niet het beeld van de God die wij herkennen uit de Bijbel. En een van de heel belangrijke dingen is, de twee dingen in 1 Johannes 2 die gezegd worden van de antichrist. Ten eerste, hij loogt dat Jezus de Christus is. Christus in het Arabisch is een woord dat heel erg lijkt op het Hebreeuwse woord Messias. En frappant is dat in de Koran Jezus wel vaak Masih wordt genoemd, wat lijkt op Messias. Maar dat betekent daar helemaal niet wat het in de Bijbel betekent, namelijk de gezalfde koning van Israël. Dus in die zin, ja, ze logen dat Jezus de Messias van Israël is. En ze logen natuurlijk helemaal de vader en de zoon. Als je in de rotskoepel gaat, de valselijk ook wel eens de Omar moskee genoemd, op het tempelplein in Jeruzalem. En je zou Arabisch kunnen lezen, wat ik ook niet kan, dan staat daar met grote letters binnenin geschreven, God heeft geen zoon. God heeft geen zoon. Maar dan kom ik toch weer even terug, we hebben nog wel even tijd daarvoor, op wat ik straks zei in de preek. Als iemand tegen mij zegt, de Joden hebben dat ook wel eens tegen mij gezegd. Hoe kun je nou geloven dat die God in het Nieuwe Testament ineens een zoon blijkt te hebben. Een echte zoon van hem. En die zoon is een mens. Dat is toch God omlaag halen. Dan antwoord ik zowel naar de Jood als naar de moslim. Dat is ook niet het beeld dat ik uit de Bijbel krijg. Het is niet zo dat er ineens een mens opduikt. Een zekere Jezus die dan de zoon van God blijkt te zijn. God blijkt een zoon te hebben. Wat we helemaal niet wisten. Niet er is eerst God en dan heeft hij ook nog een zoon. En dan blijkt hij ook nog eens een geest te hebben. Nee. De God van Genesis 1 tot het eind van de Bijbel is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus God heeft een zoon, kan al verkeerd begrepen worden. Want die zoon zelf is God. Daarom zei ik u al, in het begin, de leer van Christus en de leer van de drie eenheid behoren tot het gladde ijs. Je kunt er zo gemakkelijk op uitglijden. Ik las pas van een predikant die toch als redelijk orthodox geldt, dat dacht ik altijd tenminste. Zijn dochter heeft op de haar gezeten, maar ja, dat zegt natuurlijk ook niet alles. Hè. En die ook in deze geest begon te spreken. God heeft een zoon, dat moeten we helemaal. Toen dacht ik, die goede man heeft ook helemaal niks van begrepen. En dan zie je al dat men, misschien ook wel om in het gesprek te komen met moslims en joden, dat men dan ook die taal begint over te nemen. Jezus is heel bijzonder, Jezus is in zekere zin ook wel goddelijk, maar die drie eenheid, daar kan ik niks mee. En dan heb je ook al heel gauw dat mensen zeggen, ja, die drie eenheid, die komt ook helemaal niet in de Bijbel voor. Ja, dat woord komt niet in de Bijbel voor, nee, maar de zaak zelf komt wel in de Bijbel voor. Elke keer als iemand gedoopt wordt, dan dopen we die persoon in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat is maar één voorbeeld uit vele, vele, vele voorbeelden. Dus het blijkt ook wel ingewikkeld te zijn. Dus ik zeg ook niet, eerst heb je God en dan blijkt hij ook een zoon te hebben. Ik zeg nee, van het begin af aan hebben we God. En die God is vanaf het begin is Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik vind het leuk dat verhaaltje van Augustinus, de grote kerkvader. Die zei, wat zou het mooi zijn als we nou gewoon konden zeggen, de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God en er is toch maar één God. Dat is onze belijdenis. Daar zouden we het eigenlijk mee moeten doen. Maar vanwege de ketters moeten we er toch nog een paar meer dingen over zeggen. En toen schreef hij er 14 boeken over. Ja, boeken betekent eigenlijk zo'n beetje hoofdstukken hoor. Dus het is een groot boek, De Trinitate, over de drie eenheid in 14 hoofdstukken. Laat ik het dan maar zo zeggen. Maar het hoofdstuk heet de boeken goed te staan. Klinkt het dan nog een beetje spannender. Bij Luther heb je hetzelfde. Luther zegt eigenlijk ook. Wat zou het mooi zijn als we gewoon konden zeggen, Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Toch is er maar één God. En dan gaat hij ook het heel uitvoerig over schrijven. In de geest van Augustinus, in de geest van de Bijbel. Om het uit de doeken te doen. En je kunt daarbij, nog eens zeg ik dat, zo makkelijk over de schreef gaan. Dus als moslims zeggen, hoe kan God nou een zoon hebben? Dan zeg ik, dan kan ik best begrijpen dat je het zo zegt. Ik zeg ook niet, God heeft een zoon. God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan ga ik het nader proberen uit de doeken te doen. Want anders zegt mijn rabbijnse vriend opnieuw tegen mij, Willem, je kunt praten als brugman, maar jij gelooft in drie goden. En dat is onbijbels. Dan heeft hij gelijk aan, maar ik geloof ook niet in drie goden. Ik geloof in één God. Ik kan net als de Jood elke dag zeggen, Shema Yisrael, Adonai Elohim enzovoort. Hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. Ik geloof in één God. Dan wacht je een tijdje en dan zeg je, die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Nou, dat waren de schriftelijke vragen en nu zijn de mondelinge vragen aan de beurt. En wie meldt zich daarbij als eerste? André! Ja. En wat zeg jij dan, André? Even kijken of jij een degelijke opvoeding hebt gehad. Wat zeg je dan?
Ik zeg, dan is de Jezus dus op aarde en God is in de hemel. En dan vraagt ze, ja, maar de Jezus is toch God?
Ja.
En dan zeg ik, ja.
Precies. Wat illustreert dat nou niet dat jij dom bent? Maar wat het illustreert is dat die twee dingen ontzettend ingewikkeld zijn en nauw met elkaar in verband houden. De leer van de drie eenheid is al moeilijk genoeg. Maar dan komt er ook nog eens de leer bij van God die mens geworden is, die waarachtig God en waarachtig mens in één persoon is. En dan krijg je dit soort vragen. Lutheranen hebben er ook helemaal geen moeite mee om net als katholieken te zeggen, Maria is de moeder van God. Terwijl protestanten dan wat aarzelen, maar ze snappen ook wel wat de valkuil is. Want immers Maria is de moeder van Jezus, ja dat klopt, Jezus is toch God, ja dat klopt, dus Maria is de moeder van God. Dat vinden we niet zo. Net zoals Lutheranen makkelijk zeggen, God is gekruisigd, God is aan het kruis gestorven. En dan zeggen wij, God kan helemaal niet sterven, God is onsterfelijk. Nee, dan zeggen ze, Jezus is God en Jezus is gestorven, dus God kan sterven. En dat komt, je moet eigenlijk zo dicht mogelijk in je uitdrukkingswijze bij de schrift blijven. Die mens Jezus Christus is gestorven. Die mens zei zelfs op het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus was de mens die stierf, maar die mens is God. Maar dan mag je niet zeggen 1 plus 1 is 2, dus God stierf. Maria is de moeder van Jezus, Jezus is God, maar je mag niet zeggen Maria is de moeder van God. Tenminste, ik zou het niet zeggen. Want dan gooi je de menselijke en de goddelijke natuur van Christus door elkaar. Je moet ze onderscheiden. En dan zegt Chalcedon daarbij, je moet ze onderscheiden, maar je mag ze weer niet scheiden. Dus je kunt niet zeggen, ze is alleen maar zijn moeder naar zijn menselijke natuur, alsof er twee Jezussen zijn. De ene was een zoon van Maria en de andere niet. Dan ga je weer te ver naar de andere kant. Nee, ze was de moeder van Jezus en Jezus is God de Zoon. Jezus stierf van het kruis en degene die stierf was de mens Christus Jezus, maar die mens was God de Zoon. Maar we zeggen niet God stierf. En als je het hebt over de Heer Jezus op aarde, dan zie je dat spanningsveld voortdurend. Hij spreekt tot God in de hemel, God zijn Vader. Hij gaat in de vroege ochtend de berg op om te bidden. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Daar staat wel van Elia, maar dat pas ik even op hem toe. De Heer Jezus was een mens die hier op aarde leefde in afhankelijkheid van zijn God in de hemel. Maar die God was tegelijkertijd zijn Vader. Ik hou in Apeldoorn momenteel lezing over Johannes 17. 7 avonden alleen over Johannes 17. En dat heet het hoge priesterlijk gebed. En dan heb je al meteen het spanningsveld. Want een hoge priester is een mens die namens mensen spreekt tot God. Maar in Johannes 17 heb je te maken met God de Zoon die spreekt tot God de Vader. Dat is een heel ander niveau, een heel andere insteek. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het laatste woord over al die dingen heb, maar er is een ongelooflijk manier waarop je scheef kan gaan. Soms is het maar een beetje scheef en soms zit je er totaal helemaal naast. En daarom moet de theoloog ook altijd die dingen weer nieuw doordenken, nieuw doordenken, nieuw doordenken. En kijken, kunnen we het nog zo zeggen als we het vroeger zeiden? Dat is hun verantwoordelijkheid. En zo blijven we ermee worstelen. En dat is ook goed. Zo gauw je denkt dat je het in de zak hebt, dan heb je het al mis. Ja, we gaan nog even verder.
Je kan het dan toch nooit als een tegenargument gebruiken om een vraag en daarmee doen een vraag beantwoorden.
Noem eens een vraag dan waar ik geen tegenvraag antwoord op heb. Dan, het laatste.
Was hij dan op dat moment geen God?
Degene die dat zegt, luister naar mijn antwoord. Zo zou ik het ook tegen die mormoon of Jehovah's getuigen of moslim zeggen. Degene die het zegt is een mens. Hij was nooit menselijker dan op dat moment. Een mens die de dood ingaat. Die het dood in de ogen kijkt en die bovendien geschokt is over het feit dat God hem verlaten heeft. Helemaal aan het eind zegt hij natuurlijk, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan is die Godverlatenheid voorbij. Maar het is een mens die sterft. En die mens is God de Zoon. En de veilige manier is altijd die twee uit elkaar te houden, zonder ze te scheiden. En dus nooit te zeggen, aha, dus. Het woord dus is meestal verkeerd in dit opzicht. Aha, dus God stierf. Hoe kan hij nou tot God bidden terwijl hij zelf God was? Ja, dat kan. Een mens kan tot God bidden. En dat krijg je ook nooit op een rijtje, omdat het, dat is net als met dat boek. Ik kan nooit de voorkant en de achterkant tegelijkertijd bezien. Deze kant is, Jezus is God. Deze kant is, Jezus is mens. De enige manier waarop ik een beetje duidelijkheid krijg, is dat ik hem open doe. En dan kijk ik niet trouwens naar de achterkant, dan kijk ik naar de voorkant en dan lees ik hoe de Bijbel erover spreekt. De Bijbel spreekt soms zo oordanig over Jezus dat dat echt menselijker naar voren komt. Hij was moe, hij was hongerig, hij had dorst. En andere keren, hij aanvaardt aanbidding. Hij spreekt vergeving uit. Hij gedraagt zich op een wijze als alleen bij God past. Daarom is het ook heel belangrijk dat, dat heb ik weer van C.S. Lewis... Er is één ding wat je nooit over de Heer Jezus moet zeggen. Je moet niet zeggen, Jezus was zo'n belangrijke leermeester, kun je ontzettend veel van leren. De grootste wijsheidsleraar die de wereld ooit gezien heeft. Hij was natuurlijk niet God. Hij was natuurlijk niet de Zoon van God. Dat heeft de kerk er allemaal later van gemaakt. Hij is niet natuurlijk opgestaan uit de doden. Maar hij was wel een groot wijsheidsleraar. Het is goed dat we er allemaal goed naar luisteren en naar leven. Ja, sorry, maar die Jezus die zei wel geweldig krasse dingen. Zelfs de Joden namen stenen op om te stenen, omdat hij zichzelf een God gelijk maakte, vertelt Johannes ons. Iemand die zich God gelijk maakt, daar zijn maar drie mogelijkheden voor. Hij is of de meest gevaarlijke bedrieger die je kan voorstellen, of het is iemand die zichzelf bedriegt en zelf gelooft in de onzin die hij vertelt, of hij spreekt de waarheid. Maar in geen van die drie gevallen kun je zeggen, hij was zo'n fantastische wijsheidsleraar waar we naar moeten luisteren. Als hij een bedrieger was, mag je dat nooit van hem zeggen. Moet je zo ver mogelijk van hem vandaan blijven. En als hij zichzelf bedroog, dan nog meer. Maar als hij de waarheid sprak, dan moet je ook niet zeggen, hij was een wijsheidsleraar, maar hij was natuurlijk niet dit en hij was natuurlijk niet dat. Die optie heb je gewoon niet. Dus als mensen zo beginnen over Jezus te spreken, dan zeg ik, sorry, die optie hebt u niet. En dan ga ik dat uitleggen en zeggen, ja, u kunt wel... Dan hebt u het over uw eigen fantasie, Jezus. Maar die Jezus in de Bijbel, die moet je of serieus nemen. En in alle op serieus nemen. En niet alleen maar wanneer hij zulke mooie wijze dingen zegt. Hij beweerde dat hij God de Zoon was. God, de Zoon van God. Hij beweerde dat hij uit de hemel kwam. Hij beweerde dat hij naar de hemel terug zou keren. Hij beweerde dat hij uit de doden zou opstaan. Dat is iemand die in een inrichting thuis hoort. Tenzij dat hij de waarheid spreekt. Maar kom dan niet aan met de flauwekul dat hij zo'n geweldige wijsheidsleraar was. En dat vond ik schitterend omschreven. Je neemt hem serieus. En die Jezus die presenteert zich als God. En andere keren is hij zo oermenselijk. Dat is het raadsel van zijn persoon. Maar met het woordje dus ga je alle kanten verkeerd. Maar die mensen hebben goede, dat zijn goede vragen. En je moet die vragen ook nooit wegpoetsen. Nooit zeggen, ja, maar het is een mysterie. Als je gauw roept, het is een mysterie. Dan denken ze, nou, die mensen verschuilen zich. Die hebben Christen hebben zelf niet goed over nagedacht. Dan zeg je, nee. Jezus was menselijker dan mensen. Hij was oermens. Hij is een mens die in de dood is gegaan. En daarbij nog geroepen heeft tot God in de hemel. En wij christenen geloven dat diezelfde mens, niet een andere persoon, maar diezelfde mens tegelijkertijd God de Zoon was. Die opstond in eigen kracht, die ook zegt, ik leg mijn leven af, niemand neemt het van mij, ik leg mijn leven af. En ik neem het ook weer terug, als ik dat wil, Johannes 10. Hij is allebei. Ga die gang. Ja. Nee, ik zal gedeeltelijk, moet ik uw vraag ook herhalen in mijn antwoord. Omdat uw stem niet goed genoeg gehoord is op de opname. Maar, ja, dat is een probleem in heel grote delen van de kerk. Dat vind je wel bij katholieken als bij protestanten. In de evangelische beweging neem ik aan in het algemeen minder. Maar dat de Heer Jezus eigenlijk geen rol meer speelt. Dat is... Ja, ik denk wel eens een keer aan mijn buurman die volstrekt atheïst was, maar die het liefst eigenlijk dominee was geworden. En dat kwam doordat hij waanzinnig geïnteresseerd was in de Bijbel. Vond hij moeilijk, hij is later Egyptologie gaan studeren, dat lag er wel een beetje tegenaan. Maar hij voelde tenminste aan dat hij, als hij atheïst was, dan misschien wel goede diplomas kon halen in de theologie en dan ook dominee zou kunnen worden, maar dat hij dat de mensen niet kon aandoen. Maar je hebt een hele grote groep die zich geen atheïst noemt, maar die het de mensen wel aandoen. Die eigenlijk niets te vertellen hebben behalve heel algemeen te praten over God. Op een algemene, zweverige wijze. En die vooral ook vaak heel sociaal en pastoraal ingesteld zijn. Mensen helpen, mensen troosten. Maar die eigenlijk niets hebben aan te bieden. Dat zijn de mensen die je de microfoon onder de neus duwt en zegt, dat betekent de Heer Jezus voor jou. Pas geleden is een van onze 7 kleindochters gedoopt, een meisje van bijna 14. En dan allemaal werd de vraag gesteld, waarom wil je laten dopen? Dat is altijd mooi. En vaak krijg je dan zo'n vaag antwoord, ja, ik geloof in God, dat nemen we niet genoeg mee. Maar deze waren goed voorbereid. Die antwoorden waren heel verschillend, maar de antwoorden betekenen toch in alle gevallen ongeveer dit. Ik wil de Heer Jezus dienen, ik wil de Heer Jezus volgen. Het gaat om de Heer Jezus. We dopen ze in de naam van de drie-enige God. Maar het gaat om de Heer Jezus. Dat vroeger al was het niet bij een van de dopen van de prinsesjes. De dochtertjes van Bernard en Juliana. Maar de dominee ook zei, ik geloof u in de naam van geloof, hoop en liefde. Dat krijg je dan. Dan is de drie-enige God al op de achtergrond verdwenen. Dan is de Heer Jezus op de achtergrond verdwenen. Christenen zijn Christusvolgelingen. Volgelingen van de Heer Jezus. Als we op zo'n vage wijze over God spreken, is er in wezen niet veel verschil met het moslims en joden. Ik denk ook dat zulke predikers daar ook niet zoveel moeite mee hebben om dat eerlijk toe te geven. God is er als vader. En maar blijft. Het gaat nooit over bekering, het gaat nooit over wedergeboorte. Helemaal niet over het werk van de Heilige Geest. Het gaat om een zoetsappig vaderbeeld. En verder lief zijn voor elkaar. En die mensen helpen van de wieg tot het graf. En nogmaals, ze zijn vaak heel sociaal en pastoraal. Maar voor de rest blijft er heel weinig van over. En dat is buitengewoon droevig. En die groep is natuurlijk heel groot. Dat weet u beter dan ik. Zeker in een grote stad. Die groep is heel groot. Maar ik noem dat geen christenen meer. Want een christen, dan gaat het in de eerste plaats om Christus. Hun Bijbel is ook heel dun geworden. Het gaat vooral over lief zijn voor elkaar. En God is ook lief voor ons. Het gaat ook nooit over de God van oordeel. En er zijn heel wat, denk ik, vrees ik, heel wat predikanten die eigenlijk ook niet meer echt geloven in een leven na de dood. Ja. Ja, dat ligt aan wat je reformatorisch noemt natuurlijk. Als je bedoelt met reformatorisch, de afgescheiden reformatorische kerken, daar niet. Nee, bij jullie ook niet. Bij jullie zijn ook niet reformatorisch, jullie zijn gereformeerd. Dat is nog weer wat anders. Maar ik snap het. Reformatorisch, kijk, die hebben weer een ander probleem. Dat durf ik rustig te vertellen, want ik ken een heleboel lieve schatten daar. Hun andere probleem is dat ze vaak zeer orthodox zijn en heel goed hun Bijbel kennen. Alleen geen zekerheid van het geloof hebben. Dan is dat weer zo vermoeiend en zo verdrietig. Dat zijn de mensen die hebben van al die twaalfleringen totaal geen problemen. Ze komen niet bij ze op. Maar ze kennen hun Bijbel beter dan waar ook in de gereformeerde gezinten. Ze kennen de Bijbel beter dan bij jullie gemiddeld. Maar ze hebben in het algemeen geen zekerheid van het geloof. En dat is... De duivel krijgt ons blijkbaar te pakken of op de ene manier of op de andere manier. En in jullie richting is natuurlijk wel de orthodoxie aanwezig, maar de secularisatie heel erg toegeslagen. Wat bij de reformatorische weer veel minder is. Zo hebben we allemaal wat. En dan hebben we het nog niet eens over al die evangelische. En de duivel krijgt ons allemaal te pakken als we niet opletten op ons zwakke punt. Bij jullie is dat de secularisatie. Daar is het de zekerheid van het geloof. Daar is het godsbeeld. Dat, nog een keer.
Ja, maar hoe komt het nou dat zoveel mensen, die groep die heel groot wordt, steeds groter lijkt te worden? Waarom bijvoorbeeld, als persoon kan ik prima met ze doorheen de deur. Maar hoe komt het nou dat zulke mensen, de religies die zo zeg maar, ja. Ik ben gek op hem, om het zo maar te zeggen. En ik ontvang zoveel van hen. Hoe komt dat nou dat zulke mensen zich laten afsluiten? Dat ze dat afbreiden?
Ja, dat komt vaak door hun eigen opvoeding natuurlijk. Hoewel in het algemeen... Ik ken al de laatste tijd een beetje beter een gereformeerd predikant die eigenlijk helemaal vrijzinnig is. Je ziet heel vaak wat gezegd wordt. Vrijzinnigen hebben geen kleinkinderen. Daarmee bedoelen we in de kerk. Want die kinderen daarvan, zeker de kleinkinderen, die prikken daar doorheen. Die zeggen, ja luister, als dat het geloof is, als dat de kerk, waarvoor zal ik nog naar de kerk toe gaan? Dan hebben ze het volkomen gelijk aan. Dat is ook de reden waarom de PKN in het algemeen orthodoxer aan het worden is natuurlijk. Vroeger ging iedereen naar de kerk. Je moest wel, uit sociale verplichting. Maar hoeveel mensen waren daar die echt serieuze relatie hadden met de Heere God? Nu zie je dat al die mensen afhaken. En de vrijzinnigen hebben geen kinderen of kleinkinderen. Dus het aantal orthodoxe mensen, of allemaal gelovige mensen zijn, is nog vers 2. Maar het aantal orthodoxe mensen is daardoor veel groter geworden, percentagewijs. Dus je kunt ook zeggen, in dat opzicht is het misschien nog nooit zo goed gegaan met de kerk. Met de hervormde kerk, als ik dat even zo mag zeggen, in plaats van PKN. Omdat de serieuzen overgebleven zijn. Want in die kerken waar die collega's, daar zijn geen kinderen, er is geen jeugd. In het algemeen heel weinig. En die vertrekt. Ik kom er wel eens een keer uit nieuwsgierigheid, dat zeg ik eerlijk bij, in een gereformeerde gemeente. En dan sta ik altijd verbaasd over die neerslaatse geweldige massa's, ook in een avonddienst. En dan ook die geweldige jeugd die ze hebben. En die zijn dan niet bezig wat anders te doen of op hun mobieltje te kijken. Die zijn allemaal serieus te luisteren naar wat er gezegd wordt. Nou, daar kunnen we nog lang over doorpraten, al die geheimen. Maar daar is het grote probleem. De toe-eigening des heils, zoals dat zo mooi heet. Nou, had u er nog een vinger, ja?
Lezen in Genesis 1 van God schiep de hemel en de aarde. Maar ook de zonde wordt bij ons de blijdenis des geloofs afgewezen. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper van hemel en van aarde. Maar als je al in Genesis 1 is, dan heeft het niet al daarover. God en God zag dat het goed was. Maar waarom hebben we dan het in de geloofsbelijdenis dan wel over? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde.
Ik weet niet zeker of ik uw vraag begrijp. Ik zal u eerlijk vertellen wat mijn bezwaar is met die uitspraak. Mijn bezwaar met die uitspraak is dat het uitsluitend betrokken wordt op de Vader. Dat wil zeggen, de Zoon wordt niet almachtig genoemd en de Heilige Geest wordt ook niet almachtig genoemd. Alleen God de Vader heeft geschapen, terwijl wij weten dat in het Nieuwe Testament wordt dat minstens 3 keer betuigd dat de Vader dat door middel van de Zoon gedaan heeft, in de kracht van de Heilige Geest. Er zijn andere antieke geloofsbelijdenissen waarin dat beter gaat. Neem de geloofsbelijdenis van Athanasius, dat vind dat allemaal wel goed. Maar die heeft om andere redenen weer bezwaren. Maar daarin wordt heel duidelijk gezegd, de Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. De Vader is de Schepper, de Zoon is de Schepper, de Heilige Geest is de Schepper. Daarom zei ik straks al heel voorzichtig, het blijft mensenwerk. Als ik als theoloog met het vingertje erbij ga zitten, dan zeg ik, hoe kunnen ze dat nou zo zeggen? Alleen de Vader is almachtig. Ja, het staat er niet bij dat de Zoon niet almachtig is, maar waarom wordt dat alleen op de Vader betrokken? Maar dat is dezelfde reden waarom heel veel christenen die daar nog nooit dieper over nagedacht hebben, automatisch ervan uitgaan dat de God van het Oude Testament, dat het de Vader is. Terwijl dat de drie-ene God is. Als God verschijnt aan Jesaja in Jesaja 6, dan denken de mensen, ik heb het wel eens gevraagd. Nee, ja, de Vader natuurlijk. Maar ik zeg, in Johannes 12 wordt gezegd dat Jesaja daar de heerlijkheid van Christus zag. Want waar God zich openbaart, daar openbaart hij zich door het woord. Dat is de Zoon van voor zijn menswording, zijn vleeswording. Dus daar zie je al, daar begint het al. Hoe ook in de orthodoxe wereld die eenheid vaak niet scherp gezien wordt. Maar ik weet niet zeker of dat nou uw vraag is. Dat is mijn bezwaar met die uitspraak. Maar wat is, u hebt een ander bezwaar volgens mij. Ja.
Dus dat is de drie eenheid.
Ja.
Die wordt dan niet over de Vader.
Oh, dan hebben we toch over hetzelfde. Ja, klopt. Dus als er staat in het begin schiep God, dan is dat de drie ene God. Als je wilt kun je daar zelfs bij aanhalen dat God in het Hebreeuws een meervoudig woord is, Elohim. Dat is misschien een beetje inleeskunde, maar je zou kunnen zeggen Elohim is een meervoudig woord, terwijl het werkwoord God schiep in het enkelvoud staat. Dat is in het Hebreeuws al heel merkwaardig. In het begin schiep goden staat er eigenlijk. Zo moet je het niet vertalen. Maar die God is al een meervoudig begrip. En je zou dus met enige voorzichtigheid kunnen zeggen God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar het werkwoord is in het enkelvoud. Dat is één God. Je hebt het in het Nieuwe Testament ook. 2 maal in de Thessalonicense brieven staat er de Vader en de Zoon mogen en dan staat het werkwoord in het enkelvoud. Terwijl het taalkundig eigenlijk niet kan. Als je het over A en B hebt, dan komt er een werkwoord in het meervoud. Papa en mama hebben besloten, hebben is in het meervoud. Maar daar staat het. En ja, ik wil het wel even voor u opzoeken. Ik weet het in elk geval van 2 Thessalonicense aan het eind bijna. Je kan het sneller vinden dan ik. Maakt niet, maar als u het naleest. In de tweede brief?
Ja, 2
Thessalonicense. Oké. Ja, En mogen, enkelvoud, onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting enzovoort. Dus hier het werkwoord is het enkelvoud, terwijl het over de Vader en de Zoon gaat. Dat is indirect ook weer een mooie aanwijzing hoe het Nieuw Testament ermee omgaat. Het gaat over Vader en de Zoon, maar het is één God. Bedankt. En toen was het, al 9:55. Wij gaan afsluiten. U hebt gezien dat ik pas over 6 weken op terug te komen. Dat wil zeggen, in de tussentijd gaan mijn vrouw en ik een hele reis maken door Noord-Amerika in maart. Waardoor ik, als ik dus terugkom, veilig en wel hopen wij, dan zijn we net terug. Dus ik weet niet helemaal of ik dan al mijn jetlag overwonnen heb. Dus als ik een beetje verward sta te praten hier, dan komt dat van die jetlag. Want we komen de 22e, 23e terug en we zijn hier weer de 26e. Nou ja, dan hebben we het ergste wel achter de rug. En dan gaan we de laatste 2 keer, en de keer erop is dan ook maar 3 weken later. We hebben die van maart dus moeten verschuiven. Die is 3 weken later, maar de laatste 2 keer gaan we het hebben over de geestelijke wapenrusting. Laten we de avond afsluiten met gebed. Trouwe God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Wat is het goed u te kennen. U bent zo groot dat ons verstand het niet kan bevatten. Er zijn zoveel vragen die we niet kunnen oplossen. Maar wat we niet kunnen begrijpen, kunnen we wel aanbidden. We buigen ons voor u neer. Het zou ook onmogelijk zijn, ondenkbaar zijn, dat die grote, heerlijke, machtige God binnen ons mensverstandje zou passen. We verwachten niet anders dan dat u zoveel groter bent dan ons menselijk verstand kan bevatten. Wij danken u voor het wonder dat de Heer Jezus, de Zoon die in uw schoot was van eeuwigheid af, mens is geworden. Ook daar staat ons verstand bij stil. God die mens wordt en God blijft en mens blijft. God en mens tot in eeuwigheid. De mens die daar zit aan uw rechterhand in de hemel. God de Zoon. En die straks als de mensenzoon in deze wereld zal verschijnen. En we zeggen het opnieuw, wat we niet kunnen vatten, kunnen we wel aanbidden. Bewaar ons voor de geest van de antichrist, die de fundamenten van het geloof wil aantasten. Op zoveel verschillende wijzen, toen weer op andere manieren dan vandaag, maar het komt steeds op hetzelfde neer. Er is geen plek voor u, voor de Heer Jezus. Help ons om een goed getuige van u te zijn naar anderen toe. Help ons om te staan in de waarheid. Niet als droge, dorre leer, als orthodoxie, maar als levende waarheid voor ons hart. Waarheid waaruit we leven en waarvoor we sterven kunnen. Heer, laat die waarheid nog gepredikt mogen worden in dit land. We danken u voor de vele, vele dienstknechten van u die dit woord zo mogen verkondigen. De Heer wil dat bestendigen, zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Geef dat er nog vele mogen zijn die niet ruzie maken over allerlei details, maar die wel samen pal willen staan voor die waarheid die ons is toevertrouwd. Zegen ook ons daarin, want we hebben allemaal gelegenheden tot getuigen en maak ons tot goede getuigen van uzelf. Heren, zo dragen we ons aan u op. Loven en prijzen u om wat u ons geschonken hebt, wat we hebben mogen overdenken. En vertrouwen ons ook verder aan u toe in alle dingen. Tot eer van uw naam. Amen.